En opnieuw mag ik u meenemen naar Markus 16, zoals aangekondigd de vorige keer. Markus 16, het schriftgedeelte waarvan we gezien hebben dat het tamelijk omstreden is wat de inhoud betreft, maar zelfs wordt betwijfeld of het wel deel zou uit moeten maken van de Bijbel zelf, van de kanon zoals het heet. We hebben daarvan gezien dat het in werkelijkheid geen enkel probleem oplevert. En in elk geval heb ik geprobeerd u de vorige keer te laten zien dat het gedeelte dat spreekt over wat dan genoemd wordt de verschijningen, dat gedeelte wel degelijk ook voorkomt in andere schriftgedeelten, bij de andere evangelisten, zodat het geen enkel probleem hoeft op te leveren. En we vinden hier dan zelfs bevestigd wat wij op andere plaatsen ook vinden. Datzelfde geldt trouwens net zo goed voor de rest van dit hoofdstuk waarmee we ons nu zouden bezighouden. Dat is het gedeelte vanaf vers 15. Daar staat: en hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En dat laatste vers is duidelijk genoeg, denk ik altijd, want er staat: zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door de tekenen die daarop volgden. Want dat is precies wat we in de rest van de geschiedenis tegenkomen, met name in het boek Handelingen natuurlijk. En ook de brieven zelf die daarop volgden en die gewoonlijk in die tijd geschreven zijn, die getuigen daarvan. Zodat deze opdracht die in vers 15 gegeven wordt, namelijk dat zij zouden uitgaan, of heen gaan eventueel, wel degelijk vervuld is geworden. En niet omdat het hier staat, maar het wordt aan alle kanten uiteraard bevestigd. Gaat heen in de wereld, predik het evangelie aan alle creaturen, staat er. En daarmee dus feitelijk aan heel de schepping, want dat is dan uiteraard in de eerste plaats de gedachtegang. Wij vinden dat uiteraard ook terug bij de andere evangelisten. En in de eerste plaats blader ik dan maar even terug naar de Matteüs evangelie. Het laatste gedeelte vanzelfsprekend. Matteüs 28 is dat, vers 19. Waar de situatie is die van Galilea, waar de Heer zich inderdaad openbaart aan de zijnen, zoals ook aangekondigd was reeds in Markus 16. Want er werd gezegd: ga heen en zeg tot zijn discipelen en tot Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien gelijk hij u gezegd heeft. En hoewel in de rest van Markus 16 niet vermeld wordt waar het dan precies is, blijkt uit Matteüs 28 dat het in elk geval was in Galilea. Want daar staat vanaf vers 16: de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggen: de mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Want op die wijze lees ik het bij voorkeur, met die klemtoon. En dat is dus ook waarmee het Markus evangelie eindigt in vers 19, als er staat: de Heer is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Het gaat daarbij immers om het feit dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, de zoon van David, een troon heeft ontvangen, maar niet die van David, maar die in de hemel zelf, die van God zijn Vader. En dat is natuurlijk de climax bij alle evangelisten en in alle andere nieuwtestamentische bijbelboeken overigens. Maar dat is wat de Heer zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Let ook vooral op dat er niet staat, mij zal dat gegeven worden. Zo van, dat komt in de toekomst pas of zo. Dat is namelijk niet zo. Die macht is hem gegeven. Wat hij met die macht doet, dat is zijn zaak. En heeft het niet nodig gevonden om zijn koningschap ook daadwerkelijk, ook in de praktijk, te vestigen in de wereld. In de hemel zelfs ook nog niet eens. Althans niet volkomen. Maar heeft hij niet nodig gevonden, maar doet er niks aan af dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Een belangrijke waarheid. Dat is wat hij tot zijn discipelen hier ook zegt. In Galilea, vind ik altijd leuk dat het in Galilea was. Waarom nou in Galilea? Maar goed, daar hebben we het nog over. Vers 19, daar staat dan, ga dan heen. En let op de combinatie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. En dat woordje dan wil altijd zeggen dat wat nu volgt een conclusie is uit het voorgaande. Dat wil zeggen, het is het logische vervolg op en gevolg van het voorgaande. Vanwege het feit dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, zou men heen gaan en de volken onderwijzen. En wat dan onderwezen zou worden, lijkt me duidelijk genoeg. Wat onderwezen zou worden, is dat aan Jezus, die gekruist werd. Jezus die door de wereld niet gekend werd en door de zijnen niet werd aangenomen, met de woorden uit Johannes 1, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En voor de rest is het natuurlijk een kwestie van tijd. Voor sommigen wat veel tijd, maar niettemin, het is een kwestie van tijd dat die macht ook daadwerkelijk gevestigd zal worden in de praktijk. Dat wil zeggen ook gedemonstreerd zal worden, maar vanwege de langmoedigheid Gods, zoals dat in elk geval door Petrus geformuleerd wordt, is dat tot op heden niet gebeurd. Maar het zou gebeuren en daar gaat het maar om. In overeenstemming overigens met het profetisch woord. Nou goed, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus dat is het onderwijs dus. Men zou onderwezen worden in alles wat de Heer Jezus onderwezen heeft. Want denk erom dat die geboden, hier in de vorm van het werkwoord dan, in vers 19, dat geboden nog altijd gewoon onderwijzingen zijn. En te meer dat het woord onderwijzen natuurlijk ook in dit vers voorkomt. Het gaat dus niet om de wet. In een land als het onze moet je dat er altijd bij zeggen. Toch. Gaat dus niet onder de wet, gaat om onderwijzingen van de Heer Jezus zelf. Problemen die daar gewoonlijk bij gemaakt worden, niet alleen hierbij, maar ook bij Marcus 16 in het bijzonder dan, en waarom het ook zo omstreden is, is dat men zegt, ja, maar deze mensen konden niet anders weten dan dat het ging over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dan moet ik u zeggen, dat kun je nou wel als vooroordeel inbrengen, maar de woorden die hier staan bevestigen dat niet. Er staat niet dat men zich zou om moeten onderwerpen aan de koning of zoiets, of dat via de prediking van het evangelie dat koninkrijk op aarde gevestigd zou moeten worden of iets dergelijks. Er staat gewoon dat men de volkeren zou leren onderhouden alles wat de Heer geboden heeft. Dat wil zeggen dat wat de Heer Jezus zijn discipelen heeft onderwezen, zouden zij weer onderwijzen aan wat hier dan genoemd wordt de volkeren. En de vraag is maar of wij begrepen hebben wat de Heer onderwezen heeft. Want als we dat weten, weten wij dus ook wat de discipelen als opdracht meekregen. Ja, als ik het moet zeggen, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet in een paar woorden beargumenteren. Maar als ik het moet zeggen, wat de Heer onderwezen heeft, is inderdaad dat hij een koninkrijk zou hebben. Maar een paar weken voordat hij dit zei, had hij nog gezegd dat zijn koninkrijk, althans voorlopig, niet van hier zou zijn. En dat zijn koninkrijk niet zou komen met uiterlijk gelaat, maar dat het koninkrijk zou zijn verborgen dus. En dat het koninkrijk zou zijn in uw lieden, in de gelovigen namelijk. En dat lijkt me al meer dan voldoende, eerlijk gezegd. Bovendien, dit staat in Matteüs 28, maar om naar een dwarsstraat binnen te lopen, in Matteüs 13 kondigt de Heer dezezelfde dingen al aan. Namelijk dat het koninkrijk weliswaar gestalte zou krijgen, of althans zou worden opgericht, want dat bedoel ik, maar dat het verborgen zou blijven. U weet wel, Matteüs 13, dat immers spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, en dat bovendien doet op basis van, in elk geval, Jesaja 9. Het Oude Testament. Ik bedoel, het is zo schriftuurlijk als wat. Het is ook volstrekt gebaseerd op wat in het Oude Testament geleerd wordt. Dat de Joden zelf daar nauwelijks enig idee van hadden, was omdat zij net als de Emmausgangers wat traag van hart waren om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. En als wij het niet weten in onze dagen, heeft dat uiteraard precies dezelfde reden. Namelijk traagheid van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En moeilijker is het niet. Daarna wijs ik natuurlijk op de uitdrukking die makkelijk misbruikt wordt. Er staat namelijk: ga dan heen, onderwijst al de volken. En in de uitdrukking volken zouden wij natuurlijk een koninkrijk kunnen herkennen, want een openbaar koninkrijk wel te verstaan. Want de gedachte is natuurlijk dat als het koninkrijk van Christus daadwerkelijk op aarde gestalte zal krijgen, dan houdt dat in dat de volkeren, toch, dat de volkeren aan hem zullen onderworpen worden. En vandaar dat wij uit de Bijbel kennen het oordeel over de volkeren, en zelfs in het Oude Testament uitgebreid oordelen die aangekondigd worden, zelfs over bepaalde volkeren specifiek. Toch? En op grond daarvan wordt wel beweerd dat deze opdracht niet te maken heeft met de prediking van het evangelie in onze dagen, opdat daaruit de gemeente zou ontstaan, maar dat het zou zijn een opdracht met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk, en dat om die reden hier dan ook staat, onderwijst al de volken. En men zegt dan, de volken, ja, dat zijn niet de individuele mensen. En dat laatste is natuurlijk een misverstand. Want waaruit bestaat een volk nou anders? Sorry. Maar waaruit bestaat een volk nou anders dan uit individuele mensen? Het is trouwens, zoek het maar eens na, want ik ga het echt niet demonstreren nu, maar zoek het maar eens na. De term volken wordt in de Bijbel in het algemeen gebruikt voor de levende mensheid. De mensen als zodanig, zonder onderscheid, de volken. Wie het ook zijn, van welke afstamming is, of het nou Joden zijn of heidenen, zal ik maar zeggen, doet er niks aan toe of af. De volken bestaan uit levende mensen, is de normale gedachte. En als hier staat, gaat heen, onderwijst al de volken, dan zou dat moeten zijn het evangelie prediken aan de levende mensen. Kan moeilijk anders, want hoe breng je nou het evangelie aan een volk? Wie adresseer je dan? Nou ja, de koningen, theoretisch dan. Zo van, het volk, dat is de koning in de praktijk, en dus brengen we het evangelie alleen aan de koningen. Nou, dat is niet wat ze deden, en dat is ook niet wat op de Pinksterdag meteen gebeurde, door de werking van de Heilige Geest. Met andere woorden, ja, daar ging er dan toch iets fout. Bovendien, het is natuurlijk mooi bedacht, en je kunt natuurlijk gewoon eigenwijs vasthouden en zeggen, nou, gaat heen, onderwijs de volken. Dat gaat dus over volken. Maar er staat nog wat achter. Er staat dezelfde dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Hoe doe je dat? Als het echt gaat om volken, hoe doop je een volk? Hè? In een volk, ja, en in de zee. Hoe doop je een volk? Door gewoon de leden van het volk één individueel te dopen, uiteraard. En dat kan alleen maar zijn op grond van individueel geloof, zoals in Handelingen 2 dan toch in elk geval blijkt. En zoals trouwens uit de voorgaande hoofdstukken hier ook had kunnen blijken. Ik bedoel, het wordt niet anders. Het is gewoon een kwestie van het evangelie prediken aan de mensen in het algemeen, wie zij ook zijn. Dat wellicht, dat als hoogste ideaal heeft, dat alle mensen, en daarmee ook alle volken, tot geloof komen. Wat dacht u dan? Natuurlijk. Is dat in onze dagen soms niet zo? Dat is het hoogste ideaal, toch? Dat in onze dagen niet bereikt wordt, Nou ja, goed. Dan in de dagen die na onze dagen volgen. Want komt heus een keer. Toch? En hier staat toch niet bij dat het een opdracht was voor beperkte tijd? Er staat niet dat het een opdracht is die geldt tot aan de opname van de gemeente. Maar dat leest ook nauwelijks iemand erin. Maar er staat ook niet dat het een opdracht is voor pas over 2000 jaar als de gemeente is opgenomen. Geen van beide. En dan kun je wel zeggen, ja, maar er komt dat de gemeente hier nog een verborgenheid was, dus het wordt hier nog niet geopenbaard. Dan moet ik u zeggen, men is er nog nooit in geslaagd om één vers in de Bijbel aan te wijzen, waaruit dan blijkt dat op een bepaald tijdstip die gemeente dan wel zou begonnen zijn. Heb je dat nog? En waaruit blijkt dat het ineens niet meer de bedoeling was om het evangelie te brengen aan volken ten behoeve van de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. Zo'n tijdstip heeft men mij nog nooit kunnen aanreiken. Geen enkele ultradispensationalist tot nog toe. In die kring kan men het trouwens onderling toch niet eens worden erover. Maar dat is om die reden. Men kan zo'n schriftplaats niet vinden. Die is er namelijk niet. En dus zeg ik gewoon, het is een opdracht die sowieso geldt sinds de opstanding van Christus. Dat kan nooit van eerder zijn, omdat het de prediking is van een opgewekte Christus. En dus is de opdracht die men krijgt na de opstanding van Christus. De prediking dat deze Jezus van Nazareth, die weliswaar gekruist werd door Joden en heidenen, overigens, dat deze Jezus inderdaad door God gesteld is tot Heer en tot Christus. En dat een ieder die in hem gelooft deel krijgt aan zijn eeuwig leven, aan zijn nieuwe verbond en ook aan zijn koninkrijk, ongeacht of dat een geopenbaard of verborgen koninkrijk is, want heeft er niets, maar dan ook echt helemaal niets mee van doen. En daarom vind je het hier ook niet. En daarom hoef je ook niet te proberen om het erin te leggen. Het is er namelijk niet. Maakt totaal niks uit. En dus, ga dan heen, onderwijst al de volken, wil zeggen alle mensen. En men ging ook inderdaad uit over heel de wereld. En het is zelfs de apostel Paulus die, ik meen in de aanhef van de Filippenzenbrief ook zegt, dat inmiddels in heel de wereld, dat evangelie gepredikt is geworden en ook vrucht draagt. Dat niettemin er altijd zijn die niet tot geloof komen, en dat zelfs een meerderheid is, doet daar niks aan af. Toch? En dus is het gewoon de opdracht om het evangelie te prediken. Bovendien denk ik altijd dat het in de eerste plaats een opdracht was, niet aan u en mij, maar aan de discipelen. Dat toch in de eerste plaats, via hen wellicht aan ons, maar aan de discipelen, toch? En dat is wat ze gedaan hebben, het evangelie prediken. Met als resultaat inderdaad dat in heel de wereld mensen tot geloof kwamen. Zo is het precies gebeurd. En ze hebben gedaan wat hier gezegd wordt. En de Heer zegt er ook bij, vers 20. En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der eeuw. Ik heb niet echt bezwaar meer tegen wereld, maar wereld fungeert als vertaling van heel wat verschillende woorden. En het is jammer dat je het verschil kwijtraakt. En daarom prefereer ik eeuw. Ik neem zelfs aan dat in de nieuwe vertaling dat ook staat. Aion staat er in de grondtekst, dus dat had eigenlijk eeuw moeten zijn. In de praktijk maakt het weinig verschil. Behalve dan dat wij hier niet zouden lezen, ik ben met jullie de al de dagen, zolang namelijk deze wereld nog bestaat. Want dat is niet de gedachte. De gedachte is, ik ben met u zolang de wereld als zodanig in deze omstandigheden nog bestaat. Dat wil zeggen, zolang de tegenwoordige boze eeuw voortduurt. Daarna niet meer, ja daarna ook, maar dat is niet aan de orde. Dat is vanzelfsprekend namelijk. Begrijpen die ook nog? Even gauw dan. Ik ben met u tot aan de voleinding der aion. Er is maar één aion die werkelijk voleindigd zal worden. Dat is de tegenwoordige boze eeuw. En de tegenwoordige boze eeuw zal plaats moeten maken voor de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw is eigenlijk niks anders dan het koninkrijk van Christus. En de tegenwoordige boze eeuw is het koninkrijk van de god deze eeuw. De god deze tegenwoordige boze eeuw, Satan zelf. En zolang Satan regeert, zegt de Heer, zal ik met u zijn. Daarna niet meer, ja daarna vanzelfsprekend. Want na de tegenwoordige boze eeuw is het een toekomende eeuw. En dan is de Heer sowieso aanwezig. Het gaat immers over zijn koninkrijk. Hebben jullie nog tot zover? Ik zeg het even. Met in gedachten de theorie over dat de heilsgeschiedenis zou onderverdeeld kunnen worden in 5 verschillende eeuwen. Dat heeft ooit eens iemand uitgevonden, wie ze namelijk niet zal noemen, omdat het van Mierlo was, geloof ik. Of was Popti, die wil ik. Popti. Maar goed, laat me zitten. Ultradispensationalisten, net zo goed weer. Die vinden ergens het woord eeuw in het meervoud en zeggen dat moet er meer dan één geweest zijn. En dat is een betrekkelijk noodlottig en naïef misverstand. Want ik zeg wel vaker, een taalkundig meervoud is niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Als eeuwen in het meervoud staat, betekent het niet altijd dat je dus onderscheid kunt maken tussen minstens 2 verschillende eeuwen. En als er staat de toekomende eeuwen, wil niet zeggen dat er meer toekomende eeuwen zijn. Het betekent gewoon in de praktijk, want dat blijkt gewoon uit het schrift, dat het gaat over maar 1 toekomende eeuw, maar die duurt zo verbazingwekkend lang dat het woord in het meervoud gezet wordt. Zo van, dat is geen eind aan. Dat kan heel goed, dat is geen enkel probleem. Andersom bestaat het trouwens ook dat een taalkundig enkelvoud niet noodzakelijk een rekenkundig enkelvoud is. Als we het hebben over graan, hebben we het niet maar over 1 korreltje. Hè? Huh? Toch staat de woord in het enkelvoud. En een zak steenkool. Hoeveel steenkool heb je dan? 1 of een heleboel? Toch? Dat bedoel ik maar. Gewoon maar even als voorbeeld. Je moet je dat even realiseren. Daarna is er geen enkel probleem meer. De Bijbel spreekt over 2 eeuwen. Namelijk de tegenwoordige eeuw. Ook genoemd in het meervoud trouwens. Omdat die al zo lang duurt. Toch? En spreekt over de toekomende eeuw, soms ook in het meervoud, omdat die ook lang duurt. Er zijn er maar 2 en ze lossen elkaar af. En de vraag is nu, naar aanleiding van dit vers, wanneer zal dan de tegenwoordige aion of eeuwwereld beëindigd zijn geworden? Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. Nou, heel gemakkelijk, de tegenwoordige boze eeuw bestaat nog steeds, want Satan is nog steeds de god deze eeuw. En dan begrijp je het meteen al. Het punt is eenvoudig, dat wanneer Satan gebonden wordt zodanig dat hij de volkeren niet meer diezelfde volkeren dus niet meer verleiden kan, dan is de tegenwoordige boze eeuw beëindigd en is de toekomende eeuw definitief aangebroken. Komt daar nog een klein uitzonderingetje op tegen de jongste dag, zal ik maar zeggen, na de 1000 jaar. Maar in beginsel, de tegenwoordige boze eeuw is beëindigd wanneer de 1000 jaren aanbreken. Waarin immers Satan gebonden zal zijn. Moeilijker is het niet. Dus ik ben met u tot hoe lang? Totdat de 1000 jaren beginnen. En dat ligt voor de hand. Omdat die nabijheid, die gemeenschap, de aanwezigheid, of hoe je dat maar zegt, van de Heer met de zijnen van belang is, in elk geval zolang Satan nog de god deze eeuw is. En dus zolang deze tegenwoordige boze eeuw nog voortduurt. Dat is het hele verhaal. En daarop baseren wij de gedachte onder andere dat de Heer met ons is. Het staat op andere plaatsen natuurlijk ook wel. Maar dat is het idee. Nou goed. En de
vraag.
Ja.
Als er ook een paniek zal er niet voor een andere tijd. Waarvoor doopt men in de naam van de Heer Jezus. En niet dat in de naam is. Dus daarom dacht ik echt wel voor een andere
tijd. Ja, goed. Ja. Mijn tegenvraag is, wat is het verschil tussen de naam van Jezus en de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wat is dan het verschil? Je schrijft het anders. Hè? Men vraagt mij dan wel eens vaker, waarom doop jij in de naam? Ja, waarom doop? Ik zeg dat erbij. Waarom doop ik? Ik doop net zo goed in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik spreek er niet zo'n formule bij uit. Want zo heet dat ding, hè. Ik doe er wat afstandelijk over. Een doopformule. Daar is namelijk de discussie sinds eeuwen over, zuster. Over wat je erbij moet zeggen. Soms ben ik geneigd helemaal niks te zeggen. dat doe ik dan maar niet, maar dat vind ik niet, en niet echt gepast. Maar die neiging heb ik wel. Ik doop u op grond van uw geloof, punt, uit. En dat het gaat om de toepassing van de Bijbelse doop, ja, dat hoef ik het dan niet bij te vertellen. Dat is voor de doopeling als, zowel als voor mij duidelijk. En voor de aanwezigen ook, dus waarom zou ik er überhaupt bij zeggen? Ik heb uit de Bijbel ook niet het idee gekregen dat men er iets bij zegt. Maar ja, dan krijg ik nog meer kritiek, dus vooruit maar. Maar zeker gebruik ik deze formulering niet. En daar heb ik een goede reden voor. Omdat deze formulering gebruikt wordt tot ondersteuning van de officiële leer van de drie eenheid. En daar ben ik bepaald geen aanhanger van. En ik zal ook niks doen wat enige wijze de indruk wekt alsof dat wel het geval zou zijn. Dus ik zeg dit er niet bij. Bovendien, ik heb ergens een lijstje, maar dat ken ik niet uit mijn hoofd, uitdrukkingen die in verband met de doop genoemd worden. Hen dopend in de naam van de Heere Jezus staat ook ergens namelijk. Nou, dat zeg ik er dan maar bij, dat is net zo bijbels. Maar dat het een andere doop zou zijn, dat is ook zo'n misverstand. Weet je wel, de problematiek rond het eind, het slot van alle evangelieën feitelijk, in het bijzonder die van Marcus, maar ook in verband met deze uit Matthäus, is erin gelegen dat men niet geneigd is te erkennen dat het wel degelijk gaat over zaken van onze tegenwoordige bedeling. En men probeert dat dan weg te redeneren. Men zegt, nee, dat gaat over het koninkrijk in de toekomst. Dit is niet voor ons. En als er de doop in staat, dan zegt men, ja, dat is dan ook niet voor ons. En als daarna aangetoond kan worden dat niettemin gelovigen van onze tegenwoordige bedeling gedoopt worden, hoewel sommigen dat ook bestrijden, uiteraard, dan zegt men, ja, maar dat is een andere doop. In dat geval hebben we dan al drie verschillende, volgens sommigen. Namelijk de doop van Johannes. Overigens ook toegepast door de Heer Jezus. Namelijk in de dagen van voor de opstanding van Christus. Daarna de doop, zoals toegepast door de apostelen op de Pinksterdag en later. Waarvan men zegt, ja, dat heeft met koninkrijk te maken. En dan eventueel nog de doop van gelovigen uit onze bedeling. En men zegt, ja, de ene is een doop tot de vergeving van zonde, tot afwassing van zonde. De andere is een doop ter bekering. En de andere is een doop eventueel als uitbeelding van de dood en opstanding van Christus, waaraan we deel gekregen hebben. Ik kan het verschil niet zien. Ik heb echt mijn best gedaan. Meen ik serieus. Ik heb echt mijn best gedaan om daar het verschil van te zien en ik kan het niet zien. Doop tot afwassing van zonde. U gelooft dan niet werkelijk dat het water van de doop zonde afgewassen wordt? Dat is wel erg naïef, toch? Kun je net zo goed in Sinterklaas geloven, denk ik dan. Dat is net zo naïef. Natuurlijk kunnen zonden niet afgewassen worden. He? Niet met water, van welke doop dan ook. Hoe worden wij dan wel gereinigd van onze zonden? Doordat we deel hebben aan de dood en opstanding van Christus. Dus ook als er staat, laat u dopen en uw zonden afwassen, is precies hetzelfde. Het is de uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. En wel na zijn opstanding, dat wil zeggen de doop zoals toegepast in Handelingen 2. Maar waarom nou ineens niet de doop zoals toegepast voor zijn opstanding? Namelijk door Johannes de Doper en zijn discipelen en door de Heer Jezus en zijn discipelen. Dat is toch net zo goed een beeld van dood en opstanding? Ja, dat was toen nog niet gebeurd. Nou en? Nou en, we kennen toch talloze typen van zijn dood en opstanding in het Oude Testament dat ook nog niet gebeurd was. Toch? U weet wel, het paaslam, waarvan later gezegd wordt, ons paaslam is voor ons geslacht, zo laten we dat feest vieren. Maar het paaslam werd er geslacht pakweg 1500 jaar voordat de Heer Jezus stierf en opstond. Bij de uitocht uit Egypte bedoel ik dus. Dat is toch een teken vooraf, wat maakt het uit of het een teken vooraf is of een teken achteraf? Daar gaat het toch niet over? Bovendien, men zegt, ja, maar de doop van Johannes was een oud-testamentische doop. Dan zeg ik, hoe bedoel u? Omdat het toegepast werd in dagen dat het Oude Testament nog in werking was. Het Oude Verbond, zeg ik, ja, dat was zo. Maar ja, dat was het paaslam ook. En een brandoffer ook. En voor zover een brandoffer een uitbeelding is van de hemelvaart zelfs van Christus. Ja, is de hemelvaart van Christus dan oud-testamentisch? Dat lijkt toch nergens op zo'n redenering. Bovendien was het niet zo, want onder de inzettingen van het oude verbond bestond er weliswaar. Waren weliswaar inzettingen met betrekking tot reiniging. Maar dat was uitsluitend eigenlijk een reiniging die men zelf moest toepassen. Ik ken maar één uitzondering. Dat was de reiniging van de oorspronkelijke priesters bij de instelling van het oud-testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron. Want toen moest Mozes ze allemaal in bad stoppen. Dus ze werden gewassen door Mozes. Eenmaal, ik ben het daar nog nooit meer tegengekomen, alleen bij de instelling van het oud-testamentische priesterschap. Dus dat is geen algemene instelling voor iedereen of ook voor de priesters later. Het was gewoon niet zo. En wat er wel was en wat in onze dagen ook gebruikelijk is in het Jodendom, is eventueel wassing, namelijk doop. Men noemt het ook doop in het Nederlands. De Hebreeuwse term is me nou weer ontschoten, maar vooruit. Maar dat is niet de doop zoals Johannes die toepaste. Dat zegt men wel, men doet alsof het zo is, maar het is niet zo. Want de doop, de Joodse doop, is er een waarbij men zelf afdaalt in het water en waarmee zichzelf moet er zien te reinigen, is het idee. En het bijzondere van de doop van Johannes, daarom wordt hij ook zo genoemd, omdat in de Bijbel, de doop van Johannes, heet hij officieel, die wordt zo genoemd omdat Johannes de eerste was die hem toepaste. Dat is nieuwtestamentische doop. Jazeker. Omdat, vanwege wat het uitbeeldt namelijk, heeft niks te maken met wanneer het toegepast werd of ingesteld of onder welke omstandigheden. Het is nieuwtestamentische doop, want de aardigheid van de doop van Johannes is dat het weliswaar aan de ene kant ontleend is aan oudtestamentische doop, met dit verschil dat bij de doop van Johannes laat men zich dopen. Men laat zich reinigen. Men laat zijn zonde afwassen. Men laat zich met God verzoenen in onder alle omstandigheden. Men doet het niet zelf. En dat is nieuwtestamentisch. En daarom heet de doop van Johannes. Johannes paste hem toe. Men liet zich dopen door Johannes. En dus bekeert u en laat u dopen. Niet bekeert u en doopt u. Dat zou een normale, ook grammaticaal, bedoel ik ook taalkundig, zou dat de formule geweest zijn. Bekeert u en doopt u. Maar het was bekeert u en laat u dopen. Want laat uw zonde afwassen, enzovoorts. Men laat het doen. En er is dus eigenlijk sinds Johannes maar één doop. Met altijd dezelfde betekenis, er is geen verschil tussen. Het is altijd een uitbeelding van hoe men gereinigd wordt van zonden. En die rituele reiniging is feitelijk een beeld van dood en opstanding, die van Christus in de eerste plaats. Daarom werd hij in de eerste plaats gedoopt. Nee, niet als eerste, maar wel in de eerste plaats toch. En daarom laten wij ons dopen als uitbeelding van onze gemeenschap met zijn dood, begrafenis en opstanding, waarmee overigens meteen verklaard is waarom de Heer Jezus zelf zich liet dopen. Want dat blijft bij al die verschillende theorieën altijd het hete hangijzer. Namelijk, waarom moest hij gedoopt worden? Ja, het moest helemaal niet. Ja. Nee, het moest niet echt. Nou goed, maar waarom liet hij zich dopen? En waarom zei hij dat het echt de bedoeling was? Want al zo betaamt het ons de alle gerechtigheid Gods te vervullen enzovoorts. Omdat het een uitbeelding was van zijn eigen dood en opstanding. En daarom liet hij zich dopen. En wat de doop voor ons is, was het voor de Heer Jezus ook. Voor ons is het, Lucas 7, voor ons is het een erkenning, een aanvaarding van de rechtvaardigheid Gods. Zijn rechtvaardigt, staat daar, ik ga het nou niet opzoeken. Men rechtvaardigt God door zich te laten dopen. En men verwerpt de rechtvaardigheid Gods door zich niet te laten dopen. Maar de doop is een uitbeelding van dood en opstanding. En de gedachte is dus dat wanneer we ons laten dopen, erkennen wij daardoor Gods weg met de zonde en met de zondaar in het algemeen. Namelijk dat zonder rechtvaardige vergelding dienen ontvangen en dat dus de zondaar des doods schuldig is en moet sterven. En dat pas daarna hij eeuwig leven kan ontvangen en zal ontvangen op grond van geloof van Gods wegen. En dat is precies wat er gebeurt. Als wij ons laten dopen, erkennen wij die, dat recht Gods, laat ik het zo zeggen. En toen de Heer Jezus zich liet dopen, erkende hij precies hetzelfde, dat recht Gods. Namelijk dat hij in bijzonder zou moeten sterven en uit de dood opstaan om zo eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om zo de zonden der wereld weg te dragen, zoals Johannes het zei. In verband met de doop trouwens. Hebben die nog? Is maar één doop dus. En wat de formules betreft, ja, het is zelfs niet eens bijbels om er iets bij uit te spreken. Het hele idee van een doopformule is zelfs onbijbels. Nee, ik bedoel niet in strijd met de Bijbel. Ik bedoel, dat staat niet in de Bijbel, dus het heeft geen enkele zin om daarop in te gaan. En het heeft ook geen zin om om op grond van wat er dan bij staat in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, om punt 1 daaruit te concluderen dat het een bepaald soort dood betreft, en punt 2 om er dan ook nog eens een keer een leer van een drie-enige God dan op te hangen. Heeft er niks mee van doen. Het is gewoon in de naam Gods. Dus de erkenning van het naam en het werk Gods enzovoorts. En dus laten gelovigen zich dopen. En niet eens sinds de opstanding van Christus, maar sinds het nieuwe verbond openlijk gepredikt werd. En het was al enige jaren voordat het officieel in werking zou treden. Dus in de dagen van Johannes en Jezus was het feitelijk prematuur. Maar het was een vooruitgrijpen op wat binnen afzienbare tijd, binnen enkele jaren, gerealiseerd zou worden. Dat is het. Moeilijker is het niet. Nou goed, ik kom er nog wel later op terug. Dit was het slot van Matthäus, dan Marcus waren we, dus die hoef ik niet te noemen. Dan noem ik nou Lucas. 24 wordt het dan. Lucas 24. Waar de Heer eveneens verschijnt aan zijn discipelen, kennelijk in Galilea. Maar goed, wat doet er nou helemaal niet toe. Maar daar staat dat hij hun verstand opende, vers 45, opdat zij de schriften verstonden. Want daar gaat het om, dat zij de schriften zouden verstaan. Met betrekking tot Christus zelf. Hij zei tot hen, vers 46, alzo was er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Dat wordt dus toch echt ontleend aan het Oude Testament. En dan, en in zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving der zonden onder alle volken. Hetzelfde verhaal. Onder alle volken. Dat had net zo goed kunnen zijn aan alle volken, want in de praktijk kan dat geen verschil maken. Onder alle volken wil zeggen aan mensen. Waar dan ook en van welk volk zal deel ook uitmaken. En aan alle volken kan ook alleen maar betekenen aan mensen, ongeacht van welk volk ze deel uitmaken. Dus het is volstrekt hetzelfde. Ze zouden echter beginnen bij Jeruzalem en dus bij het Joodse volk. Want Jeruzalem was de hoofdstad van het Joodse volk. Toch? En zo was natuurlijk de bedoeling, want als de evangelie gepredikt zou moeten worden, zou het in de eerste plaats zijn, uiteraard, aan het volk met de oudste en hoogste rechten, onder alle volken, namelijk Israël. Daar gaat het maar om. En dus beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. Dat wil zeggen, zij zouden getuigen spreken namelijk van de opstanding van Christus. Of wat breder deze dingen betreft uiteraard dat de Christus moest lijden van de doden opstaan ten derde dagen enzovoorts. Dat zouden ze verkondigen. Let op dat er niet staat dat ze een koninkrijk zouden prediken. Men wil dat er graag inlezen, alsof het zou gaan slechts om wat bekend staat als de prediking van het evangelie van het koninkrijk, ter onderscheiding van het evangelie van Paulus. Maar dat is niet zo. Dat vind je hier niet. Gij zijt getuige van deze dingen. De dood en opstanding van Christus. Dat is wat gepredikt zou worden. En als men in de opgewekte zou geloven, zou men daardoor deel krijgen aan zijn koninkrijk. Dat overigens voorlopig verborgen zou blijven. Nou ja, in afwachting van de officiële bekering van het Joodse volk. Kom ik straks op terug, uiteraard. Vers 49. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Ik zend u wat mijn vader beloofd heeft. Dan haasten wij ons te zeggen, nou, dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat weten we, omdat dezelfde zin weer gebruikt wordt in Handelingen 1. En die werd net zo goed geschreven door dezezelfde Lucas. En daarmee is Handelingen het logische vervolg op dit evangelie van Lucas. De belofte des vaders, namelijk kracht uit de hoge, de Heilige Geest, enzovoort. Ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat weliswaar het terugverwijst naar wat de Heer Jezus zelf beloofd had een paar weken ervoor. Namelijk in de nacht dat hij verraden werd, beloofde hij de komst van die andere trooster. Namelijk de geest der waarheid die hen in heel de waarheid zou leiden. En die dus het uit het zijne zou nemen. Uit het mijne, zei de Heer Jezus dus. En hij zal het u verkondigen. Namelijk christologische waarheid. Waarheid met betrekking tot Christus in het bijzonder. En daarmee waarheid met betrekking tot de schrift in het algemeen. Maar daarnaast moet ik zeggen dat het net zo goed de terugverwijzing is naar profetieën als die van Joël 2. Nou ja, dat zei Petrus tenminste op de Pinksterdag. En profetie uit Zacharië 12 en nog zo wat. Eigenlijk nog veel meer, maar ik laat het er maar bij. Want in het Oude Testament werd deze geest aangekondigd. En die geest die in het Oude Testament beloofd was, is in de praktijk niks anders dan het opstandingsleven van Christus. De Heilige Geest in het Oude Testament is trouwens zo zonder meer zijn Heilige Geest. En hij noemt, de Heere noemt het mijn Heilige Geest. Nee, Jesaja 51, nee, Psalm 51 en Jesaja 63 en zo. De Heilige Geest. Het was van oudsher beloofd. En waar die geest eigenlijk niks anders is dan het eeuwige leven, het opstandingsleven van Christus, kunnen we net zo goed zeggen, nou, dat is wat God beloofd had aan Abraham. Nou, volgens Romeinen 4 in elk geval, en dat lijkt me ook wel duidelijk genoeg. Die belofte is het. En meer in het bijzonder gaat het niet eens om dat ze die geest zouden ontvangen. Want als u het mij vraagt, die hadden ze op dit tijdstip reeds ontvangen. Maar waar het meer in het bijzonder om gaat, is dat die geest ook in hen zou werken. En hen zou besturen, hen zou leiden, ook in hun bediening. In de uitvoering van deze, laten we zeggen, deze opdracht. Nou goed, want lees maar verder. Ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dat is uiteraard hetzelfde als de belofte mijns vaders. In Efeze heet het trouwens de Heilige Geest der belofte. De geest die beloofd was, enzovoort. Blijf in Jeruzalem. Want die geest zou hen activeren en dat zou in Jeruzalem moeten gebeuren. Dat is ook niks bijzonders, want dat stond er al. Beginnende van Jeruzalem in vers 47. En ze zouden daartoe dus in Jeruzalem moeten blijven, want daar zou die geest vaardig over hen worden, is de officiële uitdrukking. In ons evangelisch jargon denk ik altijd. Maar dat begrijpt u toch, hè? Want het zou kracht van boven zijn. Kracht van omhoog, zou het zijn. Nee, in Jeruzalem. Niet in Gorinchem. Nou, laat maar zitten. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. Let even op deze samenhang. Hij leidde hen buiten tot Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij en enzovoorts. Want de aardigheid is dat die plaats Bethanië, dat is dus gewoon de Olijfberg. En vanaf die plaats voer hij zichtbaar ten hemel. Dat is wat er staat. Het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. De rest van het verhaal, dat wat hier weggelaten wordt, wordt alsnog door dezelfde Lucas ons verteld in Handelingen 1. Namelijk dat zij vroegen, bij dezezelfde gelegenheid, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, enzovoort. Die kennen u toch hopelijk, hè? En toen zei de heer zoveel, als ik zeg het graag met eigen woorden, vind ik leuk. Toen zei de heer zoveel als, nou ja, dat gaat je helemaal niet aan. Maar voor wat je weten moet en waarom je het vraagt. Wel, inderdaad, je zult de Heilige Geest ontvangen. Gij zult mijn getuigen zijn, beginnend bij Jeruzalem tot Samaria en tot aan de einde der aarde. Dus voldoende antwoord op de vraag. Weliswaar niet een antwoord op letterlijk de gestelde vraag, maar wel op de gedachte die erachter stak. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten, betekent feitelijk zoveel als, wat is onze positie nu eigenlijk? Waar hebben we rekening mee te houden? Wat wordt er nu van ons verwacht? Toch? Dat is toch eigenlijk de echte vraag. En daar gaf de heer antwoord op. Hij zei, nou ja, of het koninkrijk opgericht wordt in deze tijd aan Israël, want dat was de vraag. Hij zegt, dat komt u niet toe te weten. Maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat wil zeggen, die kracht uit de hoogte zal over u varender worden. En gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Samaria, einde der aarde. En hier vind je de verkorte versie van hetzelfde verhaal. Nou goed. En hij voert ten hemel. En let op, dat het niet was in Jeruzalem, maar in Betanië. Dat wil zeggen, niet op de berg Sion of Moria, maar de Olijfberg. En vandaar voer hij ten hemel. En de hele situatie is eigenlijk de uitbeelding van dat verborgen koninkrijk uit onze dagen. Niet het geopenbaarde. Heb je dat nog? Niettemin, de prediking zal wel beginnen bij Jeruzalem. Maar de Heer zelf werd laatstelijk gezien op de Olijfberg. En tot op heden is dat, wat de aarde betreft, nog steeds zijn positie. En als hij straks zal wederkeren, maar dat staat er allemaal bij in Handelingen 1. Als hij straks zal wederkeren, zal het inderdaad zijn niet in Jeruzalem, maar nog steeds daar waar de geschiedenis afbrak. Echter ben ik geneigd er meteen aan toe te voegen dat het werkelijke afbreken van de geschiedenis natuurlijk niet plaatsvond ter gelegenheid van deze gebeurtenis. Hemelvaartsdag zal ik maar zeggen. Maar in werkelijkheid was het ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar brak de geschiedenis af. U weet wel, op de Olijfberg. Hetzelfde verhaal dus. Verder is het eigenlijk nooit gekomen. En in Jeruzalem liep het mis. Toch? En dus daar is het verhaal blijven steken. En daarom wordt sindsdien bij voorkeur het evangelie gebracht primair. Niet alleen als eerste, maar ook in de eerste plaats. Primair in Jeruzalem. En van daaruit ook heel de wereld over. Tot aan de einde der aarde. Of dat nou een specifieke plaats is of niet, heeft daar nou niet meteen wat mee te maken. Die hebben we toch nog, hè? Nou goed, dat was Lucas. En dan hebben we nog Handelingen noem ik ook maar even, toch? Of Johannes bedoel ik. Johannes noem ik ook maar even. Maar in dit geval Johannes 15, dacht ik. Of doe ik het verkeerd? Nee, ik doe het verkeerd. Dan moet ik even zoeken. Of toch? Johannes 15, vers 27. Toch, ja. Want daar staat in vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal. En begrijp me goed, dit was in de nacht dat hij verraden werd. Dus, hè? Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, de belofte des Vaders dus, hè? Die zal van mij getuigen, en waar zij die geest zouden ontvangen, zouden zij dus van hem getuigen. En waar wij die geest ontvangen hebben, zouden wij ook van hem getuigen. Kenmerk van vervulling met de geest is niet spreken in tongen, maar dat we getuigen van Christus. En mijn vader zou gezegd hebben, het kenmerk van vervuld zijn met de Heilige Geest is niet dat men getuigt van de Heilige Geest. Want van de Heilige Geest staat, die zal van mij getuigen. Dus als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, getuigen we niet van de Heilige Geest, maar van Christus. Ook een korte, hè? Maar wel een duidelijke. Nou goed, vers 26 dus nog steeds. Die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen. En daarom moesten ze wachten tot die geest hen zou activeren. Hetgeen zal gebeuren op de Pinksterdag, maar dat hebben we zojuist gelezen in Lucas. En hier staat waarom zij het specifiek zijn, namelijk want gij zijt van de beginnen met mij geweest. En zij zijn erbij geweest en ze zijn dus betrouwbare getuigen. Zij kunnen het weten. En daar gaat het maar om. En hier staat het dus ook. Nou goed, en het laatste, dat heb ik al aangehaald, was natuurlijk gewoon Handelingen 1. Ik heb het uit mijn hoofd al geciteerd. Waarin is de vraag gesteld wordt, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En dat is dan de specifieke vraag. Die ook van belang is in verband met het huidige onderwerp. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Het probleem vind ik altijd dat de vraag toch niet nauwkeurig genoeg is. En de heer geeft er dus ook geen nauwkeurig antwoord op. En zegt dat ook. Hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar wat u betreft, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Zo te Jeruzalem als in geheel Judea. Dat is één geheel eigenlijk. Jeruzalem en Judea uiteraard. Want Jeruzalem is de hoofdstad van Judea. En Samaria. En tot het uiterste der aarde. Verwijzing trouwens net zo goed naar nogal wat oudtestamentische schriftplaatsen waarin precies ditzelfde wordt aangekondigd. Namelijk dat het evangelie zou gebracht worden in Jeruzalem, dat het zou gebracht worden aan Samaria, op welke wijze dan ook en in welke vorm dan ook, en tot de einde der aarde. Het uiterste der aarde uit Jesaja, maar goed. En daarna staat er ook dat hij verdween naar de hemel en de geschiedenis brak af. Goed. Nou, ik ga eerst maar terug dan naar Marcus 16. Waar dan gewoon laconiek staat in vers 15, kortheidshalve. Ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Aan alle volken, staat op andere plaats. En nog een andere plaats stond onder alle volken. En nog een andere plaats staat gewoon Jeruzalem, Samaria, tot het einde der aarde. En dat betreft dus ook gewoon de hele wereld. Maar als ik er nu nog even iets dieper op mag ingaan, ik denk dat dat nuttig is. Dan moet ik u zeggen dat zelfs als wij zouden lezen dat de opdracht aan de discipelen is dat zij het evangelie zouden brengen aan volken als zodanig. Heb je dat? Niet zozeer aan individuele mensen, maar aan volken als volk, primair. In verband dus met de oprichting van een koninkrijk. Alsof het een prediking was met een sterke politieke geladenheid, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Stel dat we het zo lezen, krijgen we nog geen enkel probleem, maar het veronderstelt wel dat we redelijk goed zijn op de hoogte zijn van de Bijbelse profetieën en van de Nieuwtestamentische geschiedenis. De gedachte is namelijk dat wel degelijk het evangelie gepredikt is aan de volken, beginnend bij Jeruzalem en dus aan het Joodse volk. Dat was het eerste, was het volk bovenaan het lijstje. Het Joodse volk, dat was namelijk Israël, officieel. Maar dat volk als volk bliefde niet. Toch? En de discipelen, na de Pinksterdag, liepen daar ogenblikkelijk tegenop. Want het was nauwelijks Pinksteren geweest enzovoorts. En Petrus en Johannes moesten op het matje komen bij de hoge priester. Dus bij de hoogste gezagsdrager van het Joodse volk. Voor de Joodse hoge raad dus. Het had net zo goed de Nederlandse Hoge Raad kunnen zijn. De hoogste juridische instantie. En in Israël is er niks anders. De Joodse Hoge Raad. Die moesten daar verschijnen. En de naam van Jezus werd afgewezen. Ze mochten niet in die naam spreken. Maar zeiden ze, ja, maar er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Daar staat die uitdrukking. En vervolgens zeiden ze, wij kunnen niet anders dan daarover spreken. En dat komt natuurlijk omdat die Heilige Geest in hen was. Hebben we dat? Maar het is dus afwijzing door het Joodse volk. Hetgeen in de loop van handelingen trouwens nog een paar keer bevestigd wordt. Want later werd Petrus gevangen genomen. Nog eens een keer. Die had er weinig last van, want die deuren gingen vanzelf weer open. Zoiets was het in elk geval. Vind ik altijd leuk, die dingen. En uiteindelijk was het ook de apostel Paulus nog. In de laatste hoofdstukken van handelingen. Nog steeds afwijzing. En daarvoor eigenlijk ook al, want het was diezelfde hoge raad die de Heer Jezus verwierp en kruisigde. Dat wil zeggen, ze brachten het aan de volken, beginnende met het lijstje bovenaan, Juda, Israël, officiële Israël. Ze brachten het evangelie en het kwam niet tot geloof. En het vervolg daarop was, maar nou wordt hij iets moeilijker. Het vervolg daarop was dat het evangelie gebracht werd aan Samaria, letterlijk. In handelingen, maar meer overdrachtelijk gebeurde het ook. Namelijk, het kwam terecht bij de Britten. Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen. Bij Efraïm dus, het gebergte van Efraïm. Maar ik bedoel het hoge mate overdrachtelijk. Het kwam daar terecht. En het eigenaardig is dat het Joodse volk als volk niet tot geloof kwam, maar dat, laten we zeggen, dat Britse volk wel. Officieel, ja, officieel. Niet in meerderheid. Absoluut niet. Maar officieel kwam het volk tot geloof op hetzelfde regeringsniveau. Dat is het verhaal wat ik zo vaak verteld heb. En het punt is gewoon dat het daarna nog nooit verder gekomen is. Want sindsdien is er geen enkel volk dat officieel tot geloof in de Heer Jezus gekomen is. Historisch niet. En niet meteen roepen Constantijn de Grote dan. Want als we daarover... Want dan verdiepen we ons even in de geschiedenis. En dan komen we tot de conclusie dat de bekering van Constantijn misschien een bekering was. Maar of het tot geloof komen was, dat is nog maar zeer de vraag. En het wordt algemeen ter discussie gesteld. Dat wil zeggen, daar ziet het niet aan uit. Je kunt het christendom tot staatsgodsdienst maken, maar dat is nog niet hetzelfde als dat het rijk onderworpen wordt aan de Heer Jezus. Heb je dat? En als u daarna zegt, ja, maar van Efraïm is dan toch ook niet zoveel overgebleven vandaag, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dus daar is niet veel van over. Dat weet ik wel, maar het gaat om officiële gebeurtenissen. Want dit is gebeurd en verder is nog niet gekomen. Dat wil zeggen, er wordt nog steeds aan gewerkt, maar het komt niet verder. Maar de Heer volvoert straks zijn plan en die neemt gewoon de eerste gelovigen uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen, en neemt de eerste gelovigen tot zich, toch, als eerstgeborenen, en daarna gaat het verhaal gewoon weer verder. En aangezien het dan helemaal, logischerwijs helemaal geen gelovig volk überhaupt meer is, kan zelfs geen sprake van zijn, want alle gelovigen worden weggenomen, begint dus noodzakelijkerwijs het verhaal overnieuw met de prediking van het evangelie in Jeruzalem. Dat is het verhaal. Dus ook als je erin wil lezen, het gaat over volkeren, dan moet ik u zeggen, nou, het is nog nooit verder gekomen. Het Joodse volk wilde niet. Mijn zinziens, en ik neem dat graag voor mijn rekening, mijn zinziens, er was een ander volk dat wel tot geloof kwam, maar verder was er ook niks. En mocht u dat niet zien zitten, dan zeg ik, nou, is ook geen enkel punt, dan nemen we meer gangbare, meer algemeen bekende lijn. Het Joodse volk kwam niet tot geloof, geen enkel volk kwam tot geloof. Want we zien Efraïm voor het gemak over het hoofd. Geen enkel volk kwam tot geloof. Dus men is nog steeds bezig met het prediken van het evangelie aan alle volken. Toch? Hoezo is het dan wat anders, doen wij wat anders dan wat hier opgedragen werd? Het is toch niet wat anders? De vraag is alleen naar de voortgang ervan. Dat heeft weinig voortgang gemaakt. Dat wil zeggen, het werk wordt wel gedaan, maar het resultaat is niet wat het zou moeten zijn. Ik denk dat we ons daar wel in kunnen vinden.
Maar in wezen heeft het dan een volledige vervulling eigenlijk in de 33 jaar.
Het gestelde doel wordt pas bereikt in de volgende bedeling. En dus eigenlijk aan het eind van de volgende bedeling. Dat is een goede voorzet die je geeft. Daar kan ik mooi op ingaan. Matthäus lazen we zojuist. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vandaar lezen wij verder in Efeze 1, vers 9 en 10. En daar staat dat het de bedoeling is van Gods wegen om tot in de bedeling, zo staat het er niet, maar in het Grieks wel, om tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal onder één hoofd te brengen, onder Christus namelijk. Namelijk dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Nou is de cirkel rond, hè. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, officieel. Maar nou is het nog een kwestie van dat ook inderdaad alles in hemel en op aarde aan hem onderworpen wordt. Nou, Efeze 1 zegt dat dat bereikt zal worden in, en eigenlijk aan het eind van, de bedeling van de volheid der tijden. Alleen, men heeft het vers wegvertaald. Nou, in de Statenvertaling niet helemaal, maar in de Nieuwe Vertaling volkomen wegvertaald. Maar dat is wat er staat. En dus inderdaad, deze bedeling door en de volgende leidt tot het binden van Satan en daarmee tot het eind van de tegenwoordige boze eeuw. Maar het leidt net zo goed tot de onderwerping van alle volkeren aan Christus. En aangezien onze bedeling eindigt met het wegnemen van alle gelovigen van de aarde als eerstelingen naar de hemel op grond van dat eerstgeboorterecht, betekent het gewoon dat na de opname van de gemeente het hele verhaal dus eigenlijk gewoon overnieuw begint. Met twee getuigen. Niet Petrus en Johannes, maar die andere twee in Jeruzalem. Toch? Niks moeilijks aan. En als je zegt, nou ja, er is toch nog geen volk tot geloof gekomen, kun je net zo goed die enkelingen, de individuen bedoel ik dus, die wel tot geloof gekomen zijn, eerst maar binnenhalen. U weet wel, eerst de vruchten van de oogst. U kent het Bijbelse beeld toch, uit het Oude Testament, de oogst. De eerstelingen garft is Christus, daarna de eerste vruchten van de oogst, dat is de gemeente, en daarna pas komt de oogst. Maar daarom wordt het werk wel gedaan, ook tot in onze dagen, en daarom is die opdracht net zo goed aan ons gericht. En zelfs van de apostel Paulus staat dat hij zal getuigen, niet alleen voor de mensen in het algemeen, maar ook tegen de koning, voor de koningen enzovoorts. Ooggeplaatst of hoe ze maar genoemd werden. Koningen ook uitdrukkelijk. En dan niet meteen zeggen, dan predikte Paulus nog het andere evangelie, want dat is wat men dan zegt, hè. Had hij nog een andere evangelie, dan kende hij de gemeentelijke waarheid nog niet. Op het waas natuurlijk. Nou, maar het punt is gewoon dat er weliswaar verschil bestaat in het doel van Gods werk in onze dagen en die van een volgende bedeling. Het verschil is er, maar de overeenkomst lijkt mij minstens zo belangrijk. Het is niks anders dan de prediking van dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dat Christus de koning en hogepriester is van zijn koninkrijk en van zijn nieuwe verbond. En dat ieder die tot geloof komt daar deel van zal uitmaken. En er is een termijn voorgesteld. En die termijn houdt niet op bij de opname van de gemeente het eind van onze bedeling. Maar de termijn die is over bij de aanvang van de 1000 jaren. En dus, in die dagen wordt niet alleen het evangelie gepredikt, maar zal ook oordeel Gods openbaar worden over de mensheid. Met als doel inderdaad het wegnemen van alle ongelovigen. Want voor zover door de prediking van het evangelie dit koninkrijk geen gestalte krijgt in geen 2000 jaar, regelt God het bovendien anders. Hij neemt gewoon uiteindelijk alle ongelovigen van de aarde weg. Dan hou je ook alleen maar gelovige volken over. Toch? Nou, dat is wat de Heer met Israël aan Israël gedemonstreerd heeft, via Israël gedemonstreerd heeft, in de tijd in de woestijn, weet u wel. Zijn ze ongelovig, willen ze het land niet in? Nou, dat volk gaat wel het land in, maar niet deze generatie. Dat wil zeggen, alle ongelovigen zouden eerst in de woestijn omkomen. En de gelovigen zouden daarna alsnog het koninkrijk binnengaan, dat wil zeggen het beloofde land binnengaan. Zoiets is het. En neemt ze weg. Nou goed. Dus hoe je dat ook keert of wendt, er is geen enkele reden om de woorden van de zogeheten zendingsopdracht zodanig te interpreteren dat ze op onze dagen niet van toepassing zouden zijn. Er is geen enkele aanleiding toe, geen enkele reden toe. Ook het werk van wat God vandaag doet past volledig in wat hier door de Heer tot de discipelen gezegd wordt. Er is geen enkel probleem over. En wat wij zouden doen, is inderdaad net zo goed het evangelie prediken. Toch? En ik weet nooit hoe ik het precies moet formuleren, want men begrijpt het dikwijls zo slecht. Maar laat ik het dan eens van de andere kant benaderen. Als iemand de waarheid zoekt, van wie zouden die moeten horen? Toch van iemand die deel uitmaakt van de gemeente? En als de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid is, is het dus de verantwoordelijkheid van de gemeente om die waarheid te bewaren en bekend te maken. En daarna, maar dat is een argument wat velen ook niet volgen, waar de gemeente een priesterlijk volk is, heeft de gemeente toch de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken. Het enige punt is dat wij ons niet zouden inbeelden dat door de activiteiten van de gemeente hier op aarde en nog in het vlees dat koninkrijk van Christus op aarde zou gestalte krijgen. Maar als wij zeggen dat de volken der aarde door geloof deel zullen krijgen aan zijn koninkrijk, zeggen we niks onbijbels. Dat is namelijk precies wat wij geloven. Alleen onze prediking is niet gericht op het bereiken van dat doel. Toch? Omdat de Heer ons bekendgemaakt heeft wat in onze dagen zal gebeuren en vooral ook wat in onze dagen niet zal gebeuren. Het Joodse volk zal niet tot geloof komen en dus zal het koninkrijk niet openbaar worden. En voor zover wij het evangelie prediken is dat niet ter openbaring van het koninkrijk, maar dus noodzakelijk tot uitbreiding van de gemeente. En daarom heeft God evangelisten gegeven aan de gemeente tot het werk der bediening, tot opbouw van de gemeente. Efeze 4. Er is echt niks moeilijks aan. Sterker nog, ik beweer zelfs tegenwoordig, en ook met grote nadruk, dat een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling is dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden en wel door de gemeente. Door ons. Dat is kenmerkend. Eerste opdracht. Ik zeg alleen niet dat ieder van ons dat moet doen. Ik zeg dat het een opdracht is aan de gemeente als zodanig. En dat is dan niet noodzakelijk de opdracht van elk lid van de gemeente.
Maar dat getuigen zijn, dat is ook wel zo moeilijk. Want aan wie moet je getuigen?
Wil
het amper horen.
Ja, nou, tot de discipelen werd gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Ik persoonlijk lees het niet als een opdracht. Ja, hoor eens, er staat in Handeling 1, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen of zo. Is dat een opdracht? Gij zult ontvangen, is dat een opdracht? Nee, natuurlijk niet, dat is de vaststelling van een feit, dat is een profetie. Is geen opdracht. Toch? Is dat gewoon wat ze doen zullen? Huns ondanks wellicht. Toch? En als de volgende zin nou zegt, gij zult mijn getuige zijn, is het dan ineens wel een opdracht? Is dezelfde grammaticale vorm. Gij zult Heilige Geest ontvangen, gij zult mijn getuige zijn. Nou, als Heilige Geest ontvangen niet de opdracht is, en dat is het uiteraard niet, is gij zult mijn getuige zijn ook niet een opdracht. En ik kan het bewijzen, want twee hoofdstukken verder zeggen de discipelen tot de Joodse Hoge Raad, wij kunnen niet anders. Het was dus gewoon de vaststelling van een feit. Zelfs zij, zelf, stellen dat feit vast. Ze deden het. De geest deed het door hem, maar niet zij deden het. Dat is niet de opdracht. Dat is de vaststelling van een feit. En daarom hoeven we dat ons niet al te zeer aan te trekken. Maar waar het over getuigen gaat, geldt voor ieder van ons dat wij ten alle tijde bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Als men het ons vraagt, dus. En voor sommigen van ons, ons niet al te letterlijk nemend, maar voor sommigen van ons geldt, dat we hele specifieke verantwoordelijkheid hebben om te getuigen, dan wel om het evangelie te prediken. En met ons, onder ons versta ik dus niet het groepje hier, maar versta ik gewoon de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven, niet allemaal evangelisten, sommigen tot evangelisten. Sommigen uit de gemeente geeft hij een verantwoordelijkheid, gave, genade, opdracht dus uiteindelijk, om het evangelie te prediken. Maar sommigen, niet alle. En het is echt niet zo dat ieder van ons de opdracht heeft om zoveel mogelijk waar dan ook het evangelie te prediken. Dat leidt heus tot niks. Echt niet. Dat is ook echt niet de bedoeling. Ik kan wel zeggen dat de bedoeling is zo van, het zou fijn zijn als iedereen dat deed, maar het is niet eerlijk. Eerlijkheidshalve zeg ik, en daar weet ik alles van. Laat ik u dat vertellen. Eerlijkheidshalve zeg ik dus nu, dat als je denkt dat je die opdracht hebt, dan is de kans groot dat je verschrikkelijk gefrustreerd raakt, omdat je geen idee hebt hoe het moet. En voor zover je het doet, bevalt het je niet, heb je er geen aardigheid, dan heb je alleen maar tegenwerking enzovoort, en je voelt je er niet happy bij. Die krijg je bovendien niet geregeld. Heb je dat nog?
Dus dat heeft een roeping hebben.
Natuurlijk. Alleen zeg ik dan, dat blijkt wel of je die hebt. Ik persoonlijk zeg het zelfs andersom. Ik zei dat ik weet er alles van, laat ik dan één zin zeggen. Wat mij gebleken is, is dat mijn verantwoordelijkheid niet is om het evangelie te prediken. Die is misschien nog moeilijker. Ik heb dat wel gedacht. Dat het zo was. Maar mij is gebleken dat dat niet zo was. Hebben jullie ook nog of niet? Is niet te moeilijk. Ik dacht dat ik het moest en ik kon het niet. Ik kon wel verantwoording afleggen van de hoop die in me was. Dat is wat anders. En nog heb ik er moeite mee. Er staan vol ongelovigen. De mensen die van niks weten. Ik heb geen idee wat ik ze vertellen moet. Dat kost me ontzettend veel moeite om dan me te bepalen wat bij elkaar te sprokkelen en vooral te bepalen wat ik vooral niet moet zeggen enzovoorts, omdat het veel te ingewikkeld is of wat dan ook. Wat moeten die mensen in vredesnaam zeggen? Ik weet niet hoe ik ze benaderen moet, hoe ik ze aangrijpen moet. Bovendien, in het algemeen zijn ze niet echt geïnteresseerd in de Bijbel. En daar gaat het ook niet om. Dus wat moet ik ze vertellen? Ik weet het echt niet. Ik heb het ook nooit geweten. Nou ja, geweten. Het ging gewoon niet. En ik ben ervan overtuigd dat het mijn opdracht niet is, niettemin waar ik de gelegenheid krijg, zal ik hem te baat nemen. Dat is een ander verhaal. En ik hoop dat ik ook de meeste avonden overigens wel degelijk het evangelie predik. Maar niet als specifieke opdracht, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet ieders verantwoordelijkheid om dat te doen. Verantwoordelijkheid die wij in de eerste plaats hebben. We moeten nodig pauzeren, maar jullie houden me aan de praat. De verantwoordelijkheid die wij hebben is om de Heer te dienen. En het is een misverstand dat te denken dat de dienst aan de Heer in de praktijk voor allemaal in de eerste plaats zal bestaan aan het prediken van het evangelie of zoiets. Want het is niet zo. Wij zouden de Heer dienen in ons gewone leven van alle dag. Dat is de Heer dienen. En als hij ons wil hebben om het evangelie te prediken, zal hij ons het heus wel duidelijk maken. En als wij denken dat we dat moeten, dan zal hij ons eventueel duidelijk maken dat het niet de bedoeling is. Toch? Ben ik stellig van overtuigd. Ik heb een keer een afspraak gemaakt met de Heer, zal ik dan ook nog vertellen. Ik heb een keer een afspraak gemaakt dat als ik een richting zou inslaan die niet naar zijn wil was, dat hij me zou tegenhouden. En dat heeft hij gedaan. Toch? En wat er overblijft, nou dat is wat je zou doen. Goed, dan laten we het bij, want het is hoog tijd voor de pauze. De volgende vers in Marcus 16 is vers 16. Namelijk, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Waaruit dus maar inderdaad volgt dat het een opdracht is tot prediking van het evangelie. Maar uiteraard ook de opdracht om degenen die tot geloof komen te dopen. Ik zou zeggen vanzelfsprekend, en in elk geval in Handelingen is het vanzelfsprekend, maar sinds het optreden van Johannes de Doper is dat natuurlijk al vanzelfsprekend. Niettemin zeg ik er nog even wat bij, want er staat: die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Een bekend vers onder Baptisten, dat zal duidelijk zijn. Toch? Er zijn sneeuwballen, zie je dat? Nou goed. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Waaruit dan de conclusie soms getrokken wordt dat men wel degelijk gedoopt moet zijn om zalig te worden, want dat staat hier dan toch. Dan zeg ik, dat staat er niet. Zou trouwens in strijd zijn met wat elders gezegd wordt. En zelfs is het in strijd met de rest van het vers. Want daar staat: maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En dat betekent zelfs: wie wel zal gedoopt zijn, maar niet zal geloofd hebben, toch? Of wat hij dan allemaal meer gedaan mag hebben, behalve zich laten dopen. Als hij niet gelooft, die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, is de gedachte. En als u dan vraagt, maar waarom staat het er dan wel bij en gedoopt zal zijn? Wel, eenvoudig genoeg. De normale gedachte is dat als men tot geloof komt, laat men zich dopen. Dus. En het wordt dus als één geheel beschouwd, omdat het bij elkaar hoort. Niettemin, zaligheid is niet op basis van doop, uiteraard, maar op basis van geloof. Dat is wat het is, vanzelfsprekend. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Het is trouwens net zo'n constructie. Oh, dat gaat trouwens over hetzelfde onderwerp. Het is net zo'n constructie als die uit Johannes 3. Waarin vers 5 staat: zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Daar maakt men hetzelfde van. Uit de geest geboren worden is wedergeboren worden. Maar uit het water geboren worden is dus doop. Een populair vers ter gelegenheid van de doop. In sommige kringen. Men moet uit water zowel als uit geest gedoopt worden. Geboren worden is dan de gedachte. En uit de geest geboren worden. Wel, dus doordat men tot geloof komt en uit water geboren worden is wanneer men zich laat dopen. Ik moet u zeggen dat dat natuurlijk ook niet opgaat. In de eerste plaats, er staat niet zowel als, er staat ook niet plus. Maar er staat gewoon water en geest. En daarna wijs ik erop dat in het hele schriftgedeelte water niet meer genoemd wordt. Maar alleen nog de geest. Namelijk, men moet door de geest geboren worden. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Vers 6, het volgende vers immers. En daarna zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, dan krijg je dit. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Hetgeen uit water geboren is, dat is water. Toch? Ja, dat is dus onzin. Het punt is gewoon dat hier water genoemd wordt als type van de geest, uiteraard. En de gedachte is een heel eenvoudige. Van nature, uit het vlees, wordt men geboren uit water. Dat noemen wij het vruchtwater. En dat beeld wordt hier door de Heer Jezus gewoon toegepast. Want het is een beeld in de natuur, in de schepping. Men zou geboren worden namelijk uit geestelijk water. Is gewoon de gedachte. En dus water dat geest is, of geest dat door water wordt voorgesteld. Dat is het hele verhaal. En als u zegt, maar water is toch het woord God? Dan zeggen, ja, dat klopt, dan ben je weer helemaal terug in Johannes. Die gebruikt die woorden toch door elkaar, dus dat maakt helemaal geen verschil. Geest, water, leven, wat er maar wezen mag. Enzovoorts. Overigens, wij vinden hier nog een uitspraak die in ditzelfde hoofdstuk, die rechtstreeks mee van doen heeft. Namelijk, daar staat in vers 18, die in hem gelooft. Weet u wel, Marcus zei, of in Marcus staat, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wel, Johannes 3 vers 18 zegt, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar er staat niet, die in hem gelooft en gedoopt is, wordt niet veroordeeld. Toch? Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. En doop heeft er niks mee van doen, verder meer. Maar die niet gelooft, en niet, maar die niet gedoopt is, Dus gewoon maar die niet gelooft is alreede veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God enzovoorts. Het geeft mij bovendien aanleiding om nog wat te zeggen over Markus 16 vers 16. Die geloofd zal hebben en dus logischerwijze gedoopt zal zijn, want dat is er de uitbeelding van, zal zalig worden. Dat staat in de toekomende tijd, zal zalig worden. De vraag zou je dan kunnen stellen, wanneer dan? Men komt tot geloof, laat zich dus dopen en dan zal men zalig worden. Wanneer dan? Na hoeveel tijd dan nog? Nee, nou ja, het antwoord op deze vraag moet hetzelfde zijn, uiteraard, als... maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Wanneer dan? Hè? Nee, mijn punt is dat men waarschijnlijk denkt, als er staat... maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden... dan slaat dat verdoemd worden op, laten we zeggen, de jongste dag. Of in ieder geval een dag in de toekomst. Toch? Maar als er staat, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden... dan denken wij toch niet aan een dag in de toekomst, maar denken we toch aan het heden. Wij zijn al zalig. Maar deze twee opvattingen naast elkaar, die verdragen elkaar niet zo goed. Die zijn ook wat die zijn niet voor de hand liggend. Voor de hand liggend is dat als zal zalig worden meteen van toepassing is... dat dan ook die zal verdoemd worden meteen van toepassing is. En punt, ja, dat is namelijk ook zo. En dat is precies wat ook inderdaad staat in Johannes 3, vers 18. Ja, precies. Daar staat in vers 18 van Johannes 3... die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, zal niet veroordeeld worden... wordt niet veroordeeld. Nu niet. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. Nu dus. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Het punt is dat in ieder geval hier in Johannes 3 vers 18... niet sprake is van een toekomstig oordeel. Waarin men al of niet zou terechtkomen. Maar het gaat over een tegenwoordig oordeel waaronder men al of niet leeft. Die heb je toch nog, hè? Want het idee is dat God wel degelijk de wereld reeds veroordeeld heeft. En dat de natuurlijke mens leeft onder dat oordeel, dan wel onder de toorn Gods. Nu. Daarna zeg ik altijd, dat valt ons niet op omdat het al 2000 jaar het geval is. We weten niet beter. Niet anders, bedoel ik. Maar het is wel zo. En voor dat doel lees ik meteen altijd Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard, niet zal worden, wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden enzovoort. Alles in de tegenwoordige tijd en dat geldt voor heel de rest van het hoofdstuk. Het is een beschrijving van de tegenwoordige situatie van de wereld. Waarbij gezegd wordt dat God de mensheid, de wereld als zodanig, heeft losgelaten. Heeft overgegeven, of hoe het maar heten mag. Want de wereld leeft nu onder dat oordeel Gods. En dus, degene die niet gelooft, is verdoemd. Nu, hij kan er alleen nog aan onttrokken worden. En dat gebeurt als hij tot geloof komt. En terstond en ter plekke. En zo lees ik bij voorkeur Markus 16 vers 16 dus ook. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, is zalig op grond daarvan. Want die toekomende tijd zal zalig worden. Duidt hier niet op een toekomende tijd in het algemeen, chronologisch. Maar deze grammaticale toekomende tijd geeft aan dat zalig worden het resultaat is van geloof hebben. Het laatste vloeit uit het eerste voort en daarom wordt toekomende tijd gebruikt. Zo functioneert dat nou eenmaal in de Bijbel. Er komt er vele plaatsen voor, die toekomende tijd, terwijl het helemaal niet over de toekomst gaat, maar alleen maar over gevolgtrekking. hij zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Het gaat niet over de toekomstige opstanding des vleeses, maar het gaat over het heden. Want er staat niet, hij zal uw dode lichamen levend maken, maar er staat, hij zal uw sterfelijke lichamen, dan zijn ze nog niet dood namelijk, hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Dat staat in Romeinen. En de gedachte is dus wel, laat ik het anders zeggen, het is dus wel een toekomende tijd, grammaticaal. Maar chronologisch gaat het niet over de toekomst, maar over het heden. En dat is het geval. Dus ook hier in Markus 16, vers 16. Wie geloof zal hebben, dat wil zeggen, er wordt gezegd vanuit de positie van de discipelen hier. Wie tot geloof zal komen, zal op grond daarvan ter plekke en terstond zalig worden. Maar aan de andere kant, wie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En de hele mensheid leeft daaronder in onze dagen. En daarna zeg ik altijd, maar dat zult u zich misschien herinneren, want ik zeg het nogal eens vaak. Daarna is de vraag, waaruit bestaat dat oordeel dan? Wat is dan die verdoemenis? Wat is het oordeel dan wat nu van toepassing is? En dat is de goede vraag, om de eenvoudige reden dat die in het volgende vers van Johannes 3 beantwoord wordt. Vers 18 zegt, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Waarna de vraag is, wat is dan dat oordeel? En vers 19 zegt dan, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en, maar je kunt net zo goed lezen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Zij kozen voor de duisternis. En dus leven zij in duisternis. En dat is dat oordeel dat in onze dagen actief is. Dat wil zeggen, dat is die toorn die in onze dagen komt over de mensheid. Die van duisternis, die van onwetendheid. Dus het oordeel waarbij God zijn wijsheid voor de mensheid in het algemeen verbergt, zijn licht verbergt, zijn licht teruggetrokken heeft uit de wereld. Dat is immers wat in het Johannes-evangelie vele malen ook gezegd wordt en aangekondigd wordt. Hij verbergt zich en daarmee zijn woord en zijn wijsheid voor de wereld. Hij openbaart zich slechts aan zijn broederen, aan de gemeente namelijk. En mocht het nog niet voldoende zijn, dan lees ik Johannes 3, vers 36. Want dat is de samenvatting van het hele hoofdstuk. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, heeft niet zal hebben, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, dat wil zeggen wie in de Zoon niet gelooft. Tussen haakjes, daar zie je maar weer dat gehoorzamen en ongehoorzaam zijn hetzelfde is als geloven en ongelovig zijn. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft. Woont, dat is hetzelfde woord namelijk, blijft, woont, is dus nu op hem en verdwijnt niet. En andersom, wanneer men dus komt tot geloof in de Zoon, zal die toorn Gods verdwijnen. Kortom, zal hij met zijn licht in onze harten schijnen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, 2 Korinthe 4, vers 4.
Jan. Ik heb nog een vraag over die toorn. Dan wordt het maar in de Romeinen wordt het ook aangehaald, dat degene die ongehoorzaam is, dat de ongerechtigheid gehoorzaam, de waarheid ongehoorzaam, de gerechtigheid.
Ja.
Ongerechtigheid gehoorzaam, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden.
Ja, het gaat namelijk over twee verschillende vormen. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet precies. Maar het gaat over twee verschillende vormen van de toorn, dan wel het oordeel Gods. Toorn en oordeel worden door elkaar gebruikt overigens. In de eerste plaats, en daar hadden we het nu over, de toorn of het oordeel Gods in onze dagen over de gehele mensheid als zodanig, met uitzondering van de gelovigen. En dat betreft dus dat licht, dat betreft die wijsheid Gods. Hij maakt zich bekend of niet. En hij maakt zich alleen bekend aan gelovigen. Nou goed, dat is een variant op wat in 1 Korinthe staat, 1 Korinthe 2, namelijk, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt wel die dingen. Dat is precies hetzelfde. De natuurlijke mens leeft onder het oordeel. God verbergt zich. En daarmee zijn wijsheid. En dus wandelt de mens in duisternis, in onwetendheid. Dat is trouwens ook 1 Korinthe 1 trouwens. Hij zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dat is inmiddels al lang gebeurd. Neem niet weg dat er in de toekomst alsnog een ander oordeel over diezelfde ongelovige mens zal komen. En als ik het onderscheid met 1 woord moet zeggen, dan zeg ik dat het oordeel Gods in onze dagen een passief oordeel is. Het oordeel bestaat er namelijk uit dat God passief is. Hij bemoeit zich niet met de wereld. En in de toekomst gaat het om een actief oordeel Gods. Hij bemoeit zich wel met de wereld, maar dan brengt, dat betekent in de praktijk dat hij recht zal doen. En in de praktijk betekent dat de dood van alle goddelozen. Om het maar kort te zeggen. Eigenlijk is het dus zo dat zelfs de tegenwoordige toon of oordeel Gods over de mensheid toch nog valt binnen het kader van de langmoedigheid Gods. En het valt binnen het kader van onze bedeling der genade. Want strikt genomen, je mag van God verwachten, van een rechtvaardig God verwachten, dat hij de dood eist en dus teweeg brengt van allen die de Heer Jezus, die het leven is, verwerpen. En waarom doet hij dat niet? Wel, omdat hij langmoedig is over ons enzovoort. Dat is 2 Petrus. Toch? Maar de consequentie is wel dat hij dus kiest voor wat anders. Hij houdt zich met de wereld niet bezig, onttrekt zich aan de wereld enzovoort. En op het moment dat hij die draad weer opneemt, houdt het automatisch in dat hij actief een oordeel zal brengen, in elk geval over de levende mensheid en uiteindelijk over allen die ooit geleefd hebben. En dan zijn we op de jongste dag. Maar er zijn 2 verschillende aspecten dus, of vormen, zo u wilt, van het oordeel of van de toon Gods. En men zou ze niet bij elkaar verwarren. De gedachte is dus niet slechts dat iemand die niet gelooft zal geoordeeld worden in de toekomst. Dat is wel zo, maar de gedachte is zelfs dat iemand die niet gelooft nu al leeft onder dat oordeel Gods. En wat in de toekomst komt, is daar het noodzakelijke of logische vervolg op. En aan de andere kant van het verhaal is meestal goed bekend, eigenaardig genoeg, de positieve versie. De positieve versie is dat wij weliswaar zalig zullen worden in de toekomst, maar het doet er niks aan af dat wij zalig zijn nu reeds. Maar daar is wel verschil tussen, hoor. Dat wel. En een belangrijke verschil zit er maar in natuurlijk dat wij nu nog in het lichaam zijn. Dus wij zijn zalig, maar nog niet helemaal, heet zoiets. Wij verwachten nog steeds de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal veranderen in de toekomst. Maar daarom zijn we wel zalig. En daar gaat het maar om. Daarom, wij leven niet onder de toorn Gods. Wij zijn eraan onttrokken. Of als u het wat grijzer wilt hebben, wij worden eraan onttrokken. Hij maakt zich aan ons bekend. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij schijnt met zijn licht, ik citeerde het wat heel snel er straks, omdat ik dacht dat is wel bekend. Hij schijnt met zijn licht in onze harten en de bedoeling is dat onze harten geheel verlicht worden enzovoorts. Wij kennen hem. Niettemin is het de bedoeling dat wij komen tot kennis van hem. Toch? Nou, dat is allemaal precies het tegenovergestelde van de toorn waaronder de wereld leeft. De wereld kent hem niet en raakt ook in de praktijk van het leven, de mens in het algemeen, raakt in de praktijk van zijn leven ook gewoon steeds verder bij hem vandaan. Dat is die kwestie van die verharding ook en zo. Er zijn 2 kanten op. Of men komt tot het licht en dat licht zal steeds groter zijn, of men kiest voor de duisternis en de duisternis zal steeds dieper zijn. Zo is het nou eenmaal. En dat is het oordeel Gods. Dat hij de wereld heeft losgelaten. En dat is precies wat de wereld God kwalijk neemt, waaruit het dan toch concludeert dat men zich dit verschijnsel bewust is. Toch? Men neemt God kwalijk dat hij zich niet met de gang van zaken in de wereld bemoeit. En elke ongelovige schijnbaar is ervan overtuigd dat dat zo is. Dat God zich niet bemoeit met de wereld. Ja, wat hoorde ik weer? Oh ja, ik hoorde op de radio iemand die de spot dreef met met het voorstel om, om een nationale gebedsdag te houden tegen de varkenspest. Enzovoort. En er werd nogal de spot meegedreven met knorrende geluiden op de achtergrond enzovoort. Ja, dan denk ik ja, ja. Ja, ik denk ook niet dat het zal helpen, nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Net zo min. Hè? Want God heeft de wereld losgelaten. Zo is dat nou eenmaal. En daarna dacht ik, ja, als men... als je met de Bijbel langskomt, of als je met het woord van God langskomt, dan wil men niks van hem weten. Maar als de varkens ziek zijn, dan is God ineens goed voor om de varkens te genezen. Of zoiets. Nee, als afstammeling van de verloren zoon heb ik daar wat moeite mee. Laat me zitten. Hè? Ja. Aan de ene kant moet ik dan denken, wat fijn dat de mensen dan toch op dat idee komen. Aan de andere kant denk ik dan toch weer wat absurd. En als je vraagt, mag een christen dan niet bidden voor zijn varkens? Zeg ik, ja, natuurlijk mag dat wel. Maar de kans dat de Heer er wat aan doet, nou, voor een individu misschien. Maar daar bemoei ik me liever niet mee. Maar wat gaat er om Nederland en de Nederlandse agrarische problemen? Dan geloof je toch zelf niet dat de Heer zich daarmee bezighoudt. En een goed christen had dat kunnen weten. En moeten weten, denk ik ook. Dat is dat oordeel Gods. God bemoeit er zich niet mee en de ongelovigen weten het al te goed. En de gelovigen die dat bovendien nog kunnen weten uit de Bijbel, die weten dat ineens niet. Dat steekt mij toch altijd. Nou ja, maar zo is het. Goed. Ik probeer terug te gaan naar het testament. Als er dan staat in Markus 16, vers 16, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, is dat niet op de lange termijn, maar ter plekke en terstond. En als er dus staat, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden, is dat net zo goed ter plekke en terstond. Hij leeft in deze verdoemde positie, is de gedachte. En dat is ook de zin van de prediking. Mensen die in duisternis zijn, wordt het licht voorgehouden. Of zoals ik het heel goed geleerd heb vroeger, de prediking van het evangelie is de prediking van leven, maar het is een prediking aan doden. Nee, dat heb ik gewoon van mijn vader geleerd. Die wist dat heel goed en heeft me ook heel goed bijgebracht. De prediking van de evangelie is niet de prediking dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. En als wij daarin geloven, dan zijn wij behouden. Dat is namelijk niet zo. En het is zelfs niet zo dat als wij daarin geloven, dat we dan met hem gestorven zijn en deel hebben aan zijn dood. Dat is namelijk niet zo. Heel de mensheid, ieder mens heeft deel aan de dood van de Heer Jezus. Hij stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. De prediking van het evangelie is dus de prediking van leven dat er is in de Zoon. Lees het maar na bij Johannes. En anders wel in de Johannesbrieven. Is het prediking van leven dat er is in de Zoon. Het is prediking aan doden. Aan degene die dood zijn. Is dat die tekst? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Daar heb je hem. Precies zo. Maar welke noemde jij?
Johannes 5, vers 25.
Johannes 5, vers 25. Ja, dat is een leuke. Ja. Ja, inderdaad. Voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des zoons en die ze gehoord hebben zullen leven. Let erop wat erbij staat. Wat ik nou de afgelopen 20 minuten sta te vertellen. Is nu. Zie? Is nu. De uren komt en is nu. Is nu aangebroken, is nu gekomen, betekent dat gewoon, hè? Het wordt alleen iets sterker gezegd in deze constructie. De uren komt en is nu dat, of wanneer, de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. dat het een uitdrukking is die uiteindelijk ook betrekking heeft op lichamelijke opstanding valt niet te ontkennen, want het blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Maar dat de uitdrukking in de eerste plaats spreekt over hen die dood zijn door de misdadende zonde. Hen die dood zijn omdat één voor allen gestorven is enzovoort. We noemen dat geestelijk dood zijn, maar dat klinkt zo slap. He? Maar ze zijn dood. En dat het over hen gaat, lijkt mij een duidelijke zaak. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En wanneer ons het evangelie gepredikt wordt, dan wordt het gepredikt aan ons die dood zijn. En de boodschap is dat door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, dat men daardoor eeuwig leven ontvangt. En de behoefte, de noodzaak van het evangelie is er maar in gelegen dat inderdaad heel de mensheid dood is. Alleen zich dat niet realiseert. Moet je eens even over nadenken. Waarom wil men niet geloven in God? Heel eenvoudig. Als hij zou bestaan überhaupt, dan leidt het noodzakelijk tot de conclusie dat men zelf dood is, namelijk van God afgesneden. Dat is per definitie dood. En omdat men dat niet wil erkennen, redeneert men God weg. Zo van, hij is er niet. En dat is nogal makkelijk te doen, want als God zich toch verbergt, dan merk je er in de praktijk niks van dus. En dan kun je net zo goed zeggen dat hij dood is. Dat laatste deel is trouwens theologie. Maar vooruit. Zo van, we horen niks van hem. Hij laat zich toch niet kennen. We merken niks van hem. Dus is hij dood. Ja, het is de omgekeerde wereld. Maar het punt is gewoon, als men hem erkent, moet men tegelijkertijd erkennen dat men dood is. En dus levend gemaakt moet worden. En dat doet men niet. Maar niettemin, dat is de situatie. Prediking van het evangelie aan hen niet die verloren zullen gaan, maar hen die verloren zijn. Reeds. In die positie bevinden we ons van nature reeds. En ons wordt alsnog leven aangeboden door het horen naar het woord Gods. Dan wil zeggen, dan wel het horen van hem die het woord Gods is. Dat is waar het over gaat, dus ontvangen we leven. En dat dat kan, wordt door de Heer gedemonstreerd in de bekende tekenen. Hele mooie. Weet u wel, dochtertje, ik zeg u sta op en ze stond op. En ze hoorden de stem, ze stond op. Of Lazarus, ik zeg u, kom uit. En ik kwam uit. Nee, het had niks met kaartspelen te maken. Maar hij kwam uit, laat maar zitten. Sta op, kom uit, enzovoorts. Zo gaat het. En het is een demonstratie van een veel hogere waarheid. Geestelijke waarheid namelijk. Dat het evangelie gepredikt wordt. En wie er dan luistert, die zal daardoor inderdaad opstaan, zal leven ontvangen enzovoorts. Niet in de toekomst, maar inderdaad in het heden. Trouwens, ik haalde er straks Romeinen 1 aan, waarin me staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over de hele mensheid. Maar vergis je niet, je zal dat moeten lezen. Natuurlijk in verband met de hele rest van het hoofdstuk, maar je zou bij voorkeur ook de daaraan voorafgaande versen lezen, waarin me staat, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, is vers 16. Twee versen ervoor. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, enzovoort. Waarna de vraag is, hoezo evangelie, hoezo God, kracht Gods tot zaligheid, waar is dat voor nodig? Dat is de goede vraag dan, en dan volgt dus het antwoord. En we zeggen, nou, want, evangelie kracht Gods tot zaligheid, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen, enzovoort. En daarom is er behoefte aan een kracht Gods tot zaligheid. Juist vanwege dat oordeel waaronder de mensheid leeft. Tot op zekere hoogte was dat in oud-testamentische tijd natuurlijk ook zo. Maar tot op de tegenwoordige hoogte is dat zo sinds dat één voor allen gestorven is. Want sindsdien zijn allen gestorven, 2 Korinthe 5. En niet alleen gelovigen. Maar allen. En het is zo sinds dat de wereld en de zijnen de Heer Jezus verwierpen. Dan heb je twee goede redenen. Een derde hebben we er ook nog een, namelijk dood door de misdaden en de zonde. Want het kan ook nog gewoon betekenen dat men van God afgesneden is op grond van zonden. Alleen, het argument is niet zo heel sterk, omdat daarna altijd nog volgt het idee dat oud-testamentische mensen waren natuurlijk ook zondaren. Net zo goed, niettemin de Heer openbaarde zich aan sommige van hen. Toch? En ik wou het niet meteen tot uitzondering maken. Maar het punt is gewoon dat als het ooit waar is dat de mens dood is, dan is dat zo op meerdere gronden sinds de eerste komst van Christus. En sindsdien wordt het evangelie gepredikt opdat die doden levend zouden worden. En dat mensen die van nature dus in duisternis zijn en zelfs daarin geboren worden, alsnog zouden komen tot het licht. En eerlijk gezegd, of ik steeds meer licht ontvang, weet ik niet. Zou ik het nooit durven zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat ik wel steeds meer zie hoezeer de wereld in duisternis is. En misschien is dat hetzelfde in de praktijk. Maar ik denk dat dat toch voor ons als gelovigen een goede ontwikkeling is. Dat wij zien in wat voor diepe duisternis de wereld inderdaad verkeert in alle opzichten. En ik heb het echt niet over over dat men zich van God en gebod niks aantrekt, daar heb ik het niet eens over. Dat zijn van die bekende christelijke kreten, die bedoel ik niet eens. Maar helemaal, hoe weinig de mens weet. Hoeveel hij zich verbeeldt, weliswaar aan de ene kant, maar aan de andere kant, hoezeer hij in zich in duisternis bevindt en geen flauw idee heeft over de schepping, de wereld als zodanig, de positie van de mens en dat wat in de mens is, enzovoort. En hij wil het ook niet weten. Nou, wij zullen ze niet op andere gedachten brengen. Het enige wat wij wellicht doen is bij gelegenheid, als er gelegenheid is dus, hen het woord Gods, het evangelie van Christus voorhouden. Dat kracht Gods is tot zaligheid. En dat is de opdracht die de discipelen kregen. Dus ik zou niet weten waarop het niet netjes ook op onze dagen en op ons van toepassing zou zijn. Maar meer daarover de volgende keer, want jullie hebben hem al veel te lang aan de praat gehouden. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij mogen komen tot dat licht dat u ons geeft. We danken u dat wij inderdaad in duisternis waren, maar niettemin uw woord mochten horen. En door gehoorzaamheid aan dat woord wedergeboren werden tot een levende hoop. Wij danken u dat wij mogen wandelen in het licht en daarin gemeenschap met elkaar mogen hebben, maar in het bijzonder gemeenschap mogen hebben met hem die het licht der wereld is. Wij danken u ook dat waar wij in het licht wandelen, wij niet alleen gemeenschap met elkaar hebben, maar dat daar ook onze blijdschap vervuld wordt. We danken u dat we ons mogen verblijden in dat blijde woord, die goede boodschap van uw nieuwe verbond, waardoor leven, eeuwig leven en daarmee gemeenschap met u beschikbaar is voor een ieder die gelooft. Wij danken u dat bovendien wij ons mogen verblijden vanwege de betere beloften van het nieuwe verbond die u ons gedaan hebt, waardoor wij mogen uitzien naar een eeuwige erfenis in de hemel. Wij danken u, Vader, dat we deze dingen mogen horen uit uw woord en dat we mogen leren ook deze dingen te verstaan. En dat wij onze verwachting mogen stellen niet op de ongestadigheid van deze tegenwoordige wereld of op de kennis of veronderstelde wijsheid van de mens, maar in tegendeel dat we onze hoop mogen vestigen op uw woord, uw profetisch woord en in het bijzonder uw beloften. Wij danken u dat u ons leven gegeven hebt. Wij danken u ook dat we vanavond hier mochten zijn en uw woord daarmee dat licht mochten openen en mogen toelaten in onze harten. En we willen u vragen, Vader, of u ook in de dagen die voor ons ligt ons wilt bewaren voor deze duistere wereld. Op grond van de beloften die u ons gedaan hebt. Op grond van dat goede werk wat u begonnen hebt. Niet alleen in deze bedeling, maar in het bijzonder ook in ieder van ons die gelooft. Wilt u dat werk voltooien of voleindigen tot op de dag van Christus? Bewaart u ons dan in uw licht en uw gemeenschap en door uw genade. Amen.